Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin dominee Van Zetten zal voorgaan. In deze dienst is er de voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. De schriftlezing voor deze dienst is Hooglied 1. De kerkdiensten van zondag 24 september... In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In die dienst zal de viering van het heilig avondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 9:30 zal eveneens voorgaan dominee Van Zetten. In die dienst zal er de dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal worden gehouden. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is bestemd voor noodhulp aan de mensen in Azië in verband met de overstromingen en hulp aan de mensen na de orkaan Irma. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de stichting Hulp Oost-Europa. De voorzang is Psalm 19, vers 1. Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je het wel eens gehad, toen je nog in groep 1 of 2 zat, dat je op school iets heel moois had gemaakt. Prachtig werkje, heel goed je best opgedaan. En je mocht mee naar huis nemen van de juf, maar onderweg ging het mis. Je liet het vallen, en dat zul je dan net zien. De weg is nat, een plas, helemaal onder de modder, vies. En je kwam bijna huilend thuis, en dan is daar mama gelukkig. En die zegt, kom eens, laat me eens kijken. En ze pakt er een doek bij, en ze maakt het weer schoon. Het was pikzwart geworden, maar ze maakt het weer helemaal mooi. Nou, daar gaat het vanavond over, maar dan gaat het over ons. Heere God had ons mooi en goed gemaakt. Maar wij zijn gaan zondigen. En als je heel eerlijk bent voor jezelf, wij allemaal. En nou het wonder. Dan zegt Heere God dat wat jullie vuil gemaakt hebben, ook je zondige hart wil ik weer schoonmaken. Helemaal schoon. Dat het weer was zoals het gemaakt was, zoals wij gemaakt waren. Gemeente, daar gaan we van zingen. Psalm 42. Ter voorbereiding op het heiligavondmaal zingen we ons verlangen en ons vertrouwen uit. Ons verlangen met vers 1. Tijgend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot dan mijn ziel verlangt naar God. Ons verlangen naar de Heere en ons vertrouwen op de Heere. Maar de Heer zal uitkomst geven. Psalm 42 vers 1 en vers 5. verlangen en vertrouwen, dat mogen kernwoorden zijn in de voorbereiding op het heilig avondmaal. Tegelijkertijd is dit ook een dienst van verootmoediging. Dat sluit elkaar niet uit, maar juist in. Verootmoediging, verlangen en vertrouwen. We belijden vanavond ons geloof met onze Heidelberger, de vragen 81 en 82. En ons amen daarop is Psalm 19. Psalm 19, vers 6. Opnieuw over dat vertrouwen. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar ook de verootmoediging. O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Vanavond belijden wij ons geloof en verootmoedigen ons daarmee voor het aangezicht van God met de vragen en antwoorden 81 en 82. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans toch vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeert, verlangt, hoe langer hoe meer het geloof te sterken en het leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijnheiligen, en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken, totdat ze betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij verootmoedigen ons voor uw heilig aangezicht. In verlangen en in vertrouwen. En wat kan dat als we ons voorbereiden op het heilig avondmaal in ons leven, dwars door elkaar heen lopen. Verlangen. Als een hert dat verlangt naar water. Zo verlangt mijn ziel om bij u aan tafel te zitten. Om gemeenschap met u te hebben. Opdat ons geloof versterkt wordt. Dat onze zonden omwille van de Heer Jezus vergeven zijn. Om in de liefde verdiept te worden. Verlangen. Vertrouwen ook. Want Heere, wie zouden we anders kunnen vertrouwen? En bij wie zouden we anders onze zaligheid kunnen zoeken dan bij u alleen? U die de woorden van het eeuwige leven hebt. Verootmoediging ook. Want wie zijn wij, Heere? Misschien kwam het wel op ons af. Toen we zojuist vanuit het belijden van onze kerk hebben beleden voor wie het avondmaal is. Kan het onze persoonlijke worsteling zijn? Heere, wij verootmoedigen ons voor u. En we bidden, Heere, om geloof en bekering, om wedergeboorte. Voor een ieder in ons midden die nog onbekeerd voortleeft en niet geborgen is achter het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Wil dan vanavond hen mooi maken. Wil ze weer maken zoals u ze bedoelde. Vanuit het liefelijke evangelie. Wil hun ogen openen. Van degene die nog blind zijn. De Heer Jezus nog niet kennen. Nog niet geborgen zijn. Voor leven en sterven. Heer, wilt u ons verdiepen in het geloof, als we weer hebben lief gekregen? Wat kunnen we dan ook weer nodig hebben om vanuit het avondmaal bemoedigd te worden en op weg geplaatst te worden met het gezicht naar u toe? Als er zonden dan zijn in ons leven en dat kan na ontvangen genade ook zomaar weer gebeuren. Heere, wilt u ons daaraan ontdekken? Wie is de man, wie is de vrouw die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? U weet hoe we zijn, Heere. Dat we zomaar blind zijn voor onze eigen zonden. Wilt u ons dan deze week ons ook weer aan onszelf ontdekken? En was, reinig ons gemoed. Ook van onze verborgen zonden. Die we voor andere mensen verbergen. Die we voor onszelf verborgen houden door ervoor weg te kijken. Die we u nog niet hebben beleden. Heere, dat het vlak mag zijn. En dat we zo, verlangend en vertrouwend uitzien naar de ontmoeting met u. Volgende week als u het geeft aan uw tafel. En eenmaal, als we sterven of als de Heer Jezus terugkomt, voor eeuwig in uw nabijheid te zijn. Om u de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging te brengen. Wilt u zo voor een ieder van ons nadat we nodig hebben, het woord van vanavond zegenen. Wilt u vanavond mooi maken. Zegen in het luisteren. Zegen in het bespelen van het orgel. Zegen in het verkondigen van uw woord. Dat vragen we u. Uit genade, om Jezus wil. Amen. We openen vanavond samen het woord van God en lezen het eerste hoofdstuk uit het boek Hooglied. De schriftlezing deze avond is uit Hooglied 1. En als de Heer het geeft, volgende week uit hoofdstuk 2. Uit Hooglied. Hooglied 1. Horen we samen het woord van God. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laat ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij in uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U, die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en weid uw geiten bij de woningen van de herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u met de paarden voor de wagens van de farao. Lieflijk zijn uw wangen tussen de kettingjes en uw hals met de parelsnoeren. We zullen gouden kettingjes voor u maken met zilveren knopjes. Zolang de koning aan zijn ronde tafel zit, verspreidt mijn nardus zijn geur. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten overnacht. Mijn liefste is mij een tros henna bloemen uit de wijngaarden van Engedi. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. Zie, u bent mooi, mijn liefste, ja, lieflijk, ja, onze rustbank is het groene loof. De balken van onze huizen zijn ceders en onze dakspanten zijn cypressen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging in deze avond is vers 5. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Boven de preek heb ik geschreven, mooi gemaakt. Afgelopen winterseizoen hebben we de huwelijkscatechese gehad en toen hebben we samen een aantal keren uit Hooglied gelezen. En dat bracht mij ertoe om deze avondmaalsbediening met u het Hooglied te bepreken. Vanavond dus, mooi gemaakt. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen op Psalm 65, vers 1, 2 en 3. Over het toetreden tot de Heere, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. Mag aan volgende week denken. Het gaat over verzoening en zuivering, vers 2. En over verzaden, het goede, van zijn woning. Psalm 65 vers 1, de lofzang klim uit Sion's zalen, vers 2 en vers 3. En voorafgaand mag u uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Lezen we ter voorbereiding op een gezegende avondmaalzondag samen het eerste gedeelte van ons formulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij tot onze hulp en troost dit avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook zo gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Maar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel aan het rijk van Christus hebben. Alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen en bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, mooi gemaakt. Ons amen straks op de verkondiging van Gods woord, gemeente, is Psalm 45, vers 6. De koningstel, die hij zijn bruid wil noemen, is meest om haar inwendig schoon te roemen. Mooi gemaakt. Psalm 45, vers 6. Gemeente, liefde maakt blind. Toch? Een man die 50 jaar getrouwd is, die ziet niet die 24 rimpels in het gezicht van zijn vrouw. Omdat hij haar lief heeft en het leven samen wil delen tot de dood hen scheidt. Dat is belangrijk, jongeren, om tegen jullie te zeggen. In een tijd waarin door de media en anderen het uiterlijk zo opgehemeld wordt, dat je weet, liefde maakt blind. Het is me opgevallen op catechisatie, we hadden het er vorig jaar over, en ik merk het veel onder jongeren, dat die focus op het uiterlijk, op het lichamelijke onzeker maakt. En hoeveel jongeren lopen er niet rond met de gedachte dat ze wel nooit een relatie zullen krijgen omdat hun uiterlijk niet oké is. Jongeren, liefde maakt blind. Liefde prikt daar dwars doorheen. Tegelijkertijd doet het uiterlijk er wel degelijk toe. En dat mag als je verliefd bent. Dan voel je wat als je die kuiltjes in de wangen van je vriendin ziet. En jongelui, als je verliefd bent, dan kun je je ogen niet van die ander afhouden. Uiterlijk doet het dus wel toe. En misschien hadden we het niet verwacht dat we vanavond een Bijbelgedeelte openslaan waar het zo nadrukkelijk over uiterlijk gaat. Over liefde. En als je wat verder leest in dit boekje Hooglied, over seksualiteit. Ja, daar gaat de Bijbel ook over. Omdat liefde, uiterlijk en seksualiteit prachtige gaven van God zijn, om van te genieten. Hoewel er door de zonde ook veel kapot is gegaan. Dat is opvallend, jongeren, vind je niet? Dat er in de Bijbel zomaar gesproken wordt over lichamelijk verlangen naar elkaar, over borsten, Over mondkussen. Zo open en tegelijkertijd zo zuiver. Zoals je weinig hoort in de samenleving om je heen. Trouwens, ook zo open. Ja, dat er wel heel veel discussie is ontstaan over dit boekje Hooglied. En globaal gezien zijn er 3 stromingen. Er zijn Joodse uitleggers geweest die vonden de beschrijving van liefde en seksualiteit hier zo open, dat ze van mening waren dat je het alleen maar geestelijk moet lezen. Allegorisch. Dan is die bruidegom waar het over gaat, dat is de Heere God. En die bruid, dat is het volk Israël. Je moet het dus vooral niet letterlijk lezen, zeggen zij. Figuurlijk. En het was dan in de Joodse traditie ook zo dat jongeren dit boekje pas mochten lezen als ze 30 jaar waren. Vanwege die open beschrijving van liefde en seksualiteit. Nou, de tweede lijn die sluit daar heel sterk bij aan. Dan gaat het van de Joodse uitleggers naar de christelijke uitleggers. En die zeggen, de bruidegom, dat is Christus. En de bruid, dat is de gemeente, de kerk, de gelovigen. Dan zijn er hele moderne theologen en die zeggen, nee, dat leg je er allemaal in. Je moet gewoon laten staan wat er letterlijk staat. Het zijn eigenlijk alleen maar liefdesbrieven, een tikje erotisch getint, gewoon liefdesbrieven. Nou, hoe moeten we het nu lezen? Hoe heeft de schrijver het bedoeld? Hoe heeft de Heere God het door zijn Heilige Geest bedoeld? Ik heb 2 redenen om er die dubbele laag in te lezen. Die letterlijke laag, een liefdesbrief en een geestelijke laag. Waarom ik dat denk? Nou, omdat als we de Bijbel goed lezen, het veel vaker heel open en heel duidelijk over liefde en seksualiteit gaat. Daar mag van de Heere God kennelijk over gesproken worden. Misschien moet er wel over gesproken worden. Dat hoef je niet weg te allegoriseren. Dat is een pleidooi voor de letterlijke lezing. Maar tegelijkertijd zet Paulus ons ook op het spoor, Efeze 5, dat de liefde tussen man en vrouw het beeld is van de liefde tussen Christus en zijn gemeente. Dan zegt hij, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En daarom denk ik dat we recht doen aan de schrift als we ook die geestelijke laag erin lezen. Christus en de gelovigen. Kijk maar naar Psalm 45 die we straks zingen, waar het ook over de bruid gaat. Nou, die uitleg dat je het ook dus geestelijk mag zien, die is overgenomen door de Statenvertalers en de herziene Statenvertalers, want dan telkens als het over de bruidegom gaat, dan zie je dat er een hoofdletter staat. Vers 2 bijvoorbeeld. Ik wil met u in het licht van het heilig avondmaal en de voorbereiding daarop vooral die geestelijke lijn uitwerken. Dat Christus centraal komt te staan omdat we hem niet kunnen missen. En dan is het misschien goed om te zeggen dat die geestelijke, die figuurlijke uitleg wel heel veel zorgvuldigheid vraagt. Want je hebt zomaar de valkuil dat je er iets inlegt wat er eigenlijk niet staat. Inlegkunde noem je dat. Ik hoop daarvoor bewaard te blijven. En dat is in dit Bijbelboek wel spannend. Misschien dat er daarom wel niet zo vaak over gepreekt wordt. We hebben het dus vanavond vooral over de geestelijke lijn. Maar gemeente, ik voel me ook gedrongen om een aantal dingen te zeggen over die letterlijke uitleg, over liefde en seksualiteit. Want daarover staan ook prachtige lessen in dit Bijbelboek. En die zijn juist in onze tijd broodnodig. Daarom wil ik daar in de dienst van dankzegging en nabetrachting op terugkomen. Want dan gaat het ook over dat we vanuit het avondmaal de wereld weer ingaan in het leven naar zijn geboden. Ook het zevende gebod. Jongeren, je hoeft geen 30 te zijn om de volgende week 's avonds te zijn. Ik zie jullie graag allemaal. Want juist ook voor jullie is het goed om het onderwijs uit Gods woord op dit punt mee te nemen. Geldt ons trouwens allemaal, mag ik dat nog een keer zeggen. Als we de Heer Jezus hebben lief gekregen, aan zijn tafel zitten, dan willen we geen dienst meer overslaan. Nu dus vooral de geestelijke lijn, die we ontdekken in dit liefdeslied tussen Salomo en Sulamit. Want daar lijkt het over te gaan, over die twee. Hoewel, hooglied, dat betekent letterlijk lied der liederen. En dan staat er van Salomo, vers 1. Maar dat zou je ook kunnen vertalen met voor Salomo. Een lied dat aan Salomo opgedragen is. Zelf ga ik ervan uit dat hij de schrijver is, maar dat weten we dus niet helemaal zeker. In ieder geval gaat het in dit boekje over de liefde tussen één man en één vrouw, hartstochtelijk beschreven. En als ik dat zo zeg, dan hebben we even Salomo in gedachten. De liefde tussen één man en één vrouw, Salomo. We kennen de geschiedenis. Hoe zit dat dan precies? Hij trouwde met de dochter van de farao. Maar hij deed ook mee aan de zondige gewoonte van die tijd om er een heel harem op na te houden. Ja, iedereen deed het, alle koningen. Maar met dat zinnetje mag je nooit een zonde goed praten, hè? Iedereen doet het. Hoe zit dat precies met Salomo? Die bruid die heet in hoofdstuk 6 vers 13 Sulamit. Dat zou ook nog kunnen betekenen meisje uit Sulem. Een plaats die we verder niet zo kunnen duiden. Maar wellicht ook gewoon een naam, Sulamit. Sommigen veronderstellen dat dat eigenlijk de eerste liefde van Salomo was. En dat hij die hier heel mooi bezingt. En dat hij pas later in zonde viel door bij zoveel andere vrouwen uit te komen. Anderen die zeggen nee, met die bruidegom wordt niet Salomo zelf bedoeld. Maar je moet aan een herdersvorst denken die met een herderin gaat trouwen. Hooglied is een literair boekje. Het zit vol met beeldspraak en dat is voor ons moderne westerlingen best wel moeilijk te begrijpen. Het helpt dat de herzieners met zij en hij, met die schuine woorden erbij, extra duidelijk proberen te maken wie er aan het woord is. Dat staat er dus eigenlijk niet in het Hebreeuws, maar het is wel helpend. En het lied zet meteen al heel hoog in. De bruid die geeft hoog op van haar bruidegom. Zijn liefde is uitnemend. Zijn naam is zoet als uitgegoten zalf. En die naam die kennen we. Want zalf, dat zit in het woordje Messias. Christus, de gezalfde. Dat is zijn naam. Dus dat uitgegoten zelf, dat hint op de Christus, de Messias. Hij is aantrekkelijk en de bruid roept, laat hij mij kussen. De bekende dominee Ledeboer, die had ooit een stuk grond gekocht was hij wel een beetje trots op, een beetje prat. En hij nam zijn ouderling mee op de wagen om dat stuk grond te gaan bekijken. Maar halverwege dacht hij ineens, waar ben ik mee bezig? Ik zit zo vast aan alles wat van deze aarde is. En hij zegt, stop maar, draai maar om. We gaan terug, want voor één kus van Jezus' mond geef ik al die zwarte grond. Gemeente, wie is de Jezus voor u? En voor jou? Is dat ook het belijden van ons hart? Dat niemand ons liever is dan onze heiland. Dat je hem nodig hebt als de gezalfde tot profeet, priester en koning. Als je volkomen zaligmaker verlang je al naar hem om volgende week bij hem aan tafel te zijn. En dan weet ik dat er onder ons zijn die dat zeggen. Die dat verlangen hebben, dat vertrouwen. Er zijn er ook die zeggen, ja dominee, dat de Heer Jezus alles is, dat geef ik u direct toe. Maar mijn verlangen, daar mankeert zoveel aan. Het is er soms niet eens. Ik kan er niet bij en ik durf dan ook niet te geloven dat het voor mij is. Ik zal er volgende week zijn, maar ik denk dat ik moet blijven zitten in mijn bank. Want het is niks met mij. Nou, dat laatste ga ik ook niet ontkennen, dat is ook zo. Maar mij ook niet. Als je heel eerlijk bent voor Gods heilig aangezicht en je kijkt terug naar hoe het was de afgelopen maanden. Wie kan nou zeggen, het was echt wat met mij? Ik heb er goed vanaf gebracht. Ik niet. Wij erkennen, hebben we toen straks gelezen, dat wij zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Wij erkennen dat we God niet met zo'n ijver dienen als we behoren te doen. We erkennen dat we strijd hebben met de zwakheid van ons geloof. En dan staat er zelfs dat we verderfelijke begeerten hebben. Zo zitten wij in elkaar. En misschien is er wel iemand in de kerk die daar echt last van heeft, die daarmee zit. Die zonde tegenkomt in zijn hart, die nooit uit zou durven spreken tegen niemand niet. Wie is dan de Jezus voor je? McChain die dichtte ooit, maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Daar kun je van ondersteboven zijn, als je je zonde inziet. En de duivel die kan daar ook nog flink in zitten porren. Verderfelijke begeerten. En ben je de Heer Jezus kwijt, dat kan zomaar gebeuren. Trouwens, ook als je de Heer al lang hebt lief gekregen, kun je hem zomaar weer kwijt zijn door alles wat er tussen komt. Onze zonde, onze schuld, onze verkeerde dingen. Als je helemaal opgaat in alles wat van deze wereld is, die grond liever hebt dan de Heer Jezus. Drukker ben met je geld en je huis en je auto en je studie en je weet ik veel. De bruid die is hem kwijt. Het staat er wel twee keer in hoofdstuk 3. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Misschien heeft iemand daar last van. Dat je de Heer Jezus voor je gevoel kwijt bent. En dan wil ik je vanavond in de naam van mijn zender gaan bemoedigen. Gaan bemoedigen uit dit bijzondere Bijbelboek. 3 bemoedigingen, vers 4, vers 5 en vers 20. Eerst vers 4. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. Wij zullen u nalopen. Ik vind dat woordje trek, dat vind ik zo opvallend. Het hart van die bruid gaat uit naar de bruidegom. Maar kennelijk, en dat moeten we eens onthouden, kennelijk is ze zekerder van zijn liefde voor haar dan voor haar liefde voor hem. Want ze zegt, trek me, dan zal ik u nalopen. Nou, dat is een heerlijk belijden, gemeente. Heer, ik heb het niet van mezelf. Ik moet het helemaal van u hebben. Trek me, neem me bij de hand. Met Pinksteren zingen we vaak, ga mij niet voorbij, o Vader. Zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader. Stort uw liefde in mijn hart. Trek mij. Dat is de beste voorbereiding op volgende week. Om te bidden om die trekkende liefde. En als je eigen liefde voor de Heer zo vaak tegenvalt. Daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om onze liefde voor hem. Tuurlijk, dat is belangrijk. Maar het gaat allereerst om de liefde van hem tot ons. In dat Pinksterlied gaat het verder. Liefde Gods, zo rein en krachtig. Bloed van Jezus, rijk en vrij. Gods genade, sterk en machtig. Overheerlijk u in mij. En Hosea die riep, ik trok u met koorden van liefde. Nou, dat is nou net wat de Heere vanavond doet. Aan u die ermee worstelt, die wel eerder aan het avondmaal ging, maar niet meer durft. Hij trekt met liefde. En hij trekt aan diegene die nog nooit durfde. Omdat hij nog altijd dacht zelf iets te moeten zijn of doen of hebben. Hij trekt met zijn liefde. Ja, dat met uw liefde tegenvalt, dat weet ik wel. Maar met zijn liefde valt het echt niet tegen, hoor. Dan mag je je laten trekken. Volgende week. Naar zijn tafel. Hij trekt trouwens ook aan je. Als je nog helemaal opgaat in wat van deze wereld is. Als je daar druk mee bent. Dan trekt hij vanavond aan je. Met zijn liefde. In de verkondiging van zijn zoon. En bid dan maar met die bruid. Trek mij. Dan zal ik u nalopen. En dat gaat hij doen. Want dan lezen we verderop, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Weet je, als ergens de gemeenschap, de innige gemeenschap met Christus ervaren wordt, dan wel hier aan zijn tafel. Ze gaat hem trouwens ineens koning noemen, dat is ook opvallend, hè? Een koning, die is machtig. Nou, dat mag ik u verkondigen. We hebben een machtige koning, die is sterk genoeg om wie dan ook te trekken met de koorden van zijn liefde. Niemand te slecht en niemand te zondig, want hij is koning. Iemand zegt, ja dominee, dan wil ik nog wel geloven dat hij machtig is. Maar zou die ook mij willen trekken? Met alles wat ik deed. Wat ik denk. Nou, dan is de tweede bemoediging voor u in vers 5. Wat zegt de bruid? Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. In de Oude Statenvertaling staat, zwart ben ik, doch lieflijk. De bruid zegt, ik ben zwart. Ik ben donker. En dan bedoelt ze dat haar huid heel sterk gebruind is door de zon. Nou, dat vinden we onze jongeren nu geweldig. Dan ben je lekker bruin geworden op vakantie. Dat vinden wij een schoonheidsideaal. Nou, toen niet hoor. Toen niet. Dan moest je zo wit mogelijk blijven. Dat was een teken van voornaamheid en rijkdom en eer. Dat je niet in die brandende zon op de schaapjes hoefde te passen. Maar dat je binnen woonde, dat je binnen kon blijven. Dat anderen het werk voor je deden. En bruin, zwart, donker. Dat was een schande. Wat een tegenstelling, hè? Ik ben donker van huid, maar bekoorlijk. Dat is het beeld van de zonde. Spreek dat maar eerlijk voor de Heere uit. Heere, ik ben donker. mijn zonde, mijn schuld. Dat is nodig, dat is goed, dat is heilzaam, voordat we hem volgende week ontmoeten. Eerlijk alles voor hem uitzeggen. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Het is trouwens ook wel belangrijk om erop te letten dat het ook het beeld van de kerk is. Dus niet alleen van de individuele gelovigen, maar ook het beeld van de kerk. De bruid is het beeld van de kerk. En die kerk is vaak ook heel donker. Laten we nou eerlijk zijn. Wat hebben we er als kerken in Nederland van gemaakt? Scheuringen. Het lichaam van Christus gescheurd. Eenheid weg. En hoef een ander niet de schuld van te geven, hè? Want ook onze kerk staat daar schuldig in. Laten we maar veel bidden voor de synode van deze week. De bruid is donker. Maar nu komt het. Die kerk mag dan donker zijn en die gelovigen mogen donker zijn. Kan donker zijn in je hart door je zonde. Maar toch. Die bruid die zegt tegen haar bruidegom. Jawel, ik ben donker, dat is waar. Dat moffelt ze niet weg. Dat zegt ze eerlijk. Maar dan zegt ze. Maar bekoorlijk. En zo mag je een appel doen op de Heere. Om niet naar die donkerheid te kijken. Want als de Heer je in Christus aanziet. Dan ziet hij jou alsof je nog nooit zonde gehad of gedaan hebt. Wilt u die zin meenemen de week in? Als je in de Heer Jezus gelooft, dan ziet hij je alsof je nog nooit zonde gehad of gedaan hebt. Dan ben je lieflijk voor hem. Mooi gemaakt. Niet van onszelf, maar mooi door het offer van Christus. En dan de derde bemoediging, daar mag u zo mee naar huis. En die vind ik zo mooi. Dat vind ik bijna niet te geloven, vers 15. Dan gaat de bruidegom. Die gaat dat overnemen. En die zegt. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Uw ogen zijn als duiven. Hoor je dat? Die bruidegom heeft het niet meer over die zwarte huid. Maar die zegt. Je bent mooi, mijn vriendin. Dat gebeurt er als hij je in Christus aanziet. Als je door het geloof de Heer Jezus aanneemt als je heiland en verlosser. Dan staat er, hij aanschouwt geen onrecht in Jacob en hij ziet geen kwaad in Israël aan. Ik denk dat ze haar oren niet kon geloven, die Sulamit. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat gaat de bruidegom ook nog eens herhalen. In hoofdstuk 4 zegt hij dat nog eens een keer. Precies dezelfde woorden. En is dat niet wat de Heer in het avondmaal voor ons doet? Hij gaat het herhalen. Dat hebben we telkens weer nodig om dat te zien, om dat te proeven. Dat hij tegen ons zegt, je bent mooi, mijn kind. Want ik heb je gewassen en gereinigd door mijn bloed. Zoals die moeder die tekening van dat kind weer schoonmaakt. Wast en reinigt God ons. En dan ziet hij ons zo aan. Als dat geen liefde Gods is. Rein en krachtig. Bloed van Christus. Rijk en vrij. Is er iemand die het daarvan hebben moet? Dan bent u genodigd dan ben jij genodigd om zijn naam te belijden. Er kunnen er nog meer bij op de belijdeniscatechese. En u bent genodigd om volgende week aan zijn tafel te zijn, omdat hij zegt, je bent mooi. Ja, Sulamit, die was haar bruidegom soms zomaar weer kwijt. En dan zegt ze, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem aan, maar hij antwoordde mij niet. Ze was intussen ziek van liefde, zegt ze. Nou, je kunt er Jezus kwijt zijn. Ziek van liefde. Maar dan vindt ze hem weer. En ik wens u van harte toe dat u dat volgende week zo mag ervaren. Want dan zegt ze, toen was ik in zijn ogen als iemand die vrede vindt. Mooi gemaakt door hem. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heilige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij komen bij u met de donkerheid van onze huid. We belijden het u eerlijk. En we hebben op dit moment, Heere, onze zonde in gedachten, heel persoonlijk, die zo vaak tussen u en ons instaan. Vergeeft u ze. Reinigt u ze. En wilt u ons aanzien in Jezus Christus, onze Heere. We zouden niet weten, Heere, hoe we anders voor u kunnen bestaan. We halen ons hart op aan die heerlijke woorden. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Geef dat het die genade van u is, die trekkende liefde van u, die ons in beweging brengt, in figuurlijke zin, om ons van onze zonde af te keren, om uw woord te gaan lezen, om trouw de kerkdiensten te bezoeken, om actief aan het winterwerk deel te nemen. Ook in letterlijke zin, om volgende week getrokken te worden door die liefde van u voor mensen donker van huid, zondig, schuldig en onrein. Wij danken u dat we dit woord mee mogen nemen naar huis. Dat als we mogen geloven, u ons in Christus aanziet alsof we nog nooit zonde gehad of gedaan hebben. Mooi gemaakt. Zegen uw woord voor een ieder van ons, dat niemand van ons buiten de Heer Jezus onbekeerd voort zal leven, maar wil grote dingen werken. Open onze ogen voor onszelf en voor de Heer Jezus. Geef de duivel geen plaats, ook in de week van voorbereiding niet. Maar wees u ons genadig. We bidden voor elkaar. U weet wat er kan zijn in ons leven, Heere. Dingen die we uitgesproken hebben of niet. Die ons misschien wel raakten vanuit wat vanuit dit Bijbelgedeelte op ons aankwam. Ontferm u over een ieder van ons. In moeite en verdriet. In stille eenzaamheid. In een verborgen kruis. U weet alle dingen. Zegen onze jongeren. Heere, geef dat ook zij hun hart op mogen halen aan uw woord. En zij en wij allemaal hebben daarvoor uw Heilige Geest nodig. Wilt u bij de zieken zijn? Bidden voor hen die rouw dragen van kort of lang geleden, die de weg alleen moeten gaan. U weet alle dingen. Wees met uw vertroostende genade nabij. Zegen onze kerk, de synodevergadering, Heere. Geef gehoorzaamheid. Geef eenheid onder christen in ons land. Zegen uw kerk wereldwijd. Waar vervolging en verdrukking is. Ontferm u over die broeders en zusters. En doe uw koninkrijk komen. Doe uw wil geschieden. Opdat uw naam groot is. Zo mogen wij u danken. Voor deze zondag. Voor uw woord. Voor het wonder. Dat uw ogen opent. U zij de dank. De eer en de aanbidding. Van nu tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, weet u een betere koning om van te zingen dan deze? Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. Psalm 45, vers 1. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.